als je je laatste maal bijvoorbeeld heel koolhydraatrijk maakt,
ja,
dan zie je dat je 's ochtends alweer minder effectief reageert op een glucose change.
Ja.
Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt.
Dat is eigenlijk het meest interessante natuurlijk, ja, dat je ziet van ja, wanneer moet je eten, wanneer moet je niet eten. En die frequentie, ja, als je jezelf beperkt, dan kan er heel veel goed gaan.
Ja, ja.
Maar ja, als je dat is niet wat we doen. Je kan de voedselbepaling van het RIVM erop naslaan.
Maar ik vind het ook niet gek dat we het doen, want heel eerlijk, ik heb dus eerst voeding en diëtetiek gedaan. Dit was ook gewoon het advies dat je kreeg. En dat wij dus ook moesten geven. Dus als er ook iemand bij mij dan kwam, toen ik net was afgestudeerd, inmiddels geef ik dat advies gelukkig niet meer, maar toen wel. Van joh, nou je eet nu 3 keer per dag. We gaan eens 6 keer per dag eten, want daar dan boeken we wel resultaat. Ja. Nou, een tegenovergestelde gebeurde natuurlijk. Ja. Maar dat is wel wat enerzijds dus wordt verkondigd gewoon in de media en eigenlijk alles wat je leest. Ja. En ook nog is het voedingsadvies dat je krijgt van iemand die het zou moeten weten. Dus ik kan me dan ook wel voorstellen als consument zijnde, of nou ja, misschien als luisteraar in dit geval, dat dat natuurlijk dat lastig is. Kijk, inmiddels weet ik uit de praktijk van joh, ga vooral die maaltijdfrequentie naar beneden halen, want daar heb je gewoon, daar ondervind je voordelen van. Dus ik heb dan ook zoiets, nou, ik heb het zelf gedaan, dus ga dat ook eens ondervinden. Ja. Ik denk sowieso, als je je eiwitten verhoogt, je koolhydraten wat verlaagt en je vetten ook verhoogt, is het ook makkelijker. Ja. Dat vragen mensen zich dan ook af van, ja, maar moet ik dan gewoon dingen eruit gooien en alleen die 3 hoofdmaaltijden? Nou ja, je hoofdmaaltijden wil je natuurlijk volwaardig hebben. Ja. Maar dat is wel een lastige, want er wordt enerzijds wordt dit verkondigd en anderzijds dat. Ik denk het beste, ga het zelf ondervinden.
Ja, ga het ondervinden. En een van de dingen is, ja, als je maaltijdfrequentie verlaagt, en laten we als we het niet in de discussie eindigen of het nou 2000 of 2500 kilocalorieën.
Oh nee, hebben, nee.
Maar je moet wel eten.
Ja. Ja.
Dus al 's ochtends beginnen met een drinkontbijtje en dan denk je dat je tot 2 uur volhoudt.
Nee.
Dat gaat niet worden.
Nee.
Dus je moet gaan eten. En dat klinkt heel... Maar dat is wel wat je moet doen.
Mm-hmm.
Volwaardige producten. Ja. En dat mag alle kanten op gaan. Dat maakt niet uit. Maar als je bijvoorbeeld... Hetzelfde als met de groenteconsumptie verhogen. Ja, groenteconsumptie wel. Dat is de informatie in Nederland. We zitten rond de 143, geloof ik wel. Nu 140 gram per dag zo gemiddeld. Ja, dat betekent dat dus mensen... zit op 50 gram en er zitten een aantal mensen zitten op 350, 400 gram of 600 gram. Ja, wil je dat wel over? Dat betekent dat je dus gewoon elke maaltijd die je neemt, zou dat dan in moeten zitten.
Mm-hmm.
Dus een boerenomelet, eieren met een beetje groente en een beetje spek en weet je wat je nog
wil doen. Ja, dan hou je het wel vol te 2.
Dan, ja, ja. Ik congressen in Amerika, veel geweest, die beter congressen, grote congressen. Dan kreeg je 's ochtends had je allerlei buffets in, of in de hotels of bij het restaurant. Ja, als je het laten we zeggen, laat gaan en je eet inderdaad eieren en, of full English breakfast bijvoorbeeld.
Ja.
Je laat even wat dingen weg, maar je focust op je de dingen die wel
op je eiwitten.
Op je eiwitten.
Ja.
Ja, dan hoef ik 's middags pas weer te gaan eten. Mm. Geen enkel probleem.
Nee, nee.
Maar dat is dus minder, je frequentie verminderen. Denk dat je eetpatroon moet aanpassen.
Ja.
Je eethoeveelheid per keer. En je kwaliteit, vooral je kwaliteit.
Dus ja.
Ik zeg altijd kwaliteit boven kwantiteit. Dus je kwaliteit verhogen. Echt eten. Ook even de tijd voor nemen. En dan, ja, dan krijg je natuurlijk 3 maaltijden per dag. Misschien zelfs maar 2 als je het een beetje goed doet.
Ja, want dan wordt het ook het logische gevolg. Ik heb dat zelf ook ervaren. Want ik at eerst nou ongeveer 8 keer per dag. Toen ik gewoon schrijf van 5 richtlijnen goede voeding. Want ik werd inderdaad heel snel hongerig. Ik werd snel trillerig. Dus ik had het ook constant voor mijn gevoel nodig. Nou, nu eet ik 3 keer op een dag met gemak. Ja. Juist omdat ik dus inderdaad ben gaan kijken van oké, maar wat krijg ik nou daadwerkelijk binnen? Is het een soort van vulling of is het voeding? Ja. Daar zit natuurlijk een wereld van verschil. Dus ik denk ook dat dat vooral een belangrijke is. We gaan niet meteen kijken van oh ja, dan moet ik door de helft van mijn eetmomenten, daar moet een streep doorheen. Je wilt eigenlijk kijken van ja, maar mijn hoofdmaaltijden zijn die volwaardig? En als die volwaardig zijn, dan ontstaat automatisch dat je gewoon minder frequent gaat eten.
Ja, dus inderdaad minder frequent. En dan is het, je zegt, je hoofdmaaltijd is die, maar dan heb je de volgende vraag natuurlijk. Wanneer moet je dan veel eten? Dat is ook altijd zo'n interessante vraag. Ja, er is niet voor niets zo'n gezegd, ontbijten als een keizer en uiteindelijk diner als een arme. Die is er niet voor niks.
Ja, moeten we dat doen?
Het lijkt erop dat je fysiologisch systeem daar wel op voorbereid is. Dus het functioneert beter 's ochtends dan dat 's middags doet.
Ja.
Dus
zie je ook wel wat betreft je bloedsuiker, toch? Dat die wat makkelijker omhoog gaat gedurende de dag?
Ja. Okay. Dus we hebben ook prachtige studies in de jaren 70 al, eind jaren 60 en jaren 70 uitgevoerd, vorige eeuw. Waarin ze op een gegeven moment zeiden, oké, we gaan mensen 's ochtends om 9 uur een glucose-tolerantietest laten doen. Dus 75 gram, of dat, in dat geval deze 50 gram glucose. En we deden mensen om 3 uur 's middags en om 8 uur 's avonds.
Ja.
En de periode daarvoor, dus de periode van niet eten, was altijd 9 uur.
Mm-hmm.
Dus dat betekent natuurlijk, als je om 9 uur 's ochtends doet, dat je om 11 uur stopt 's nachts. En om 3 uur is het natuurlijk anders dan om 8 uur. Dus als je even heel simpel zegt, de vaste periode voor, of niet-eetperiode voor de test, was altijd hetzelfde.
Ja.
En je ziet gewoon, 3 uur en 8 uur glucose-tolerantietest is een veel hogere piek.
Mm-hmm.
Een veel bredere curve dan als je het 's ochtends doet.
Mm.
Dus jouw lichaam doet 's ochtends wat anders dan dat het 's middags en 's avonds doet.
Ja.
's ochtends kan het dus veel grotere hoeveelheden verwerken dan dat het 's middags of 's avonds doet. En dat ligt niet aan, er is ook een second meal effect. Hè? Dus je eerste maaltijd, of een maaltijd, heeft een effect op de verwerking van de volgende maaltijd.
Ja.
Maar in dit geval, omdat die 9 uur, is dat allemaal iets minder relevant. Mm. Hè? Want het is, second meal effect is bijna zeg maar, binnen een periode van 3 tot 6 uur ongeveer. Zeg maar, dus.
Ja.
Dus 9 uur ligt daar buiten.
Ja.
Dus het heeft uiteraard wel effect wat je gegeten hebt. Maar niet zozeer de dynamiek van wat je gegeten hebt, de combinatie van wat je gegeten hebt, de dynamiek op je verwerking van je systeem. Dus 's ochtends is jouw lichaam gewoon anders afgesteld.
Ja.
Je kan andere hoeveelheden verwerken.
Maar zijn het dan vooral de hoeveelheden vet en eiwitten? Want als je juist een grote hoeveelheid koolhydraten bij het ontbijt neemt en dus ook meteen 's ochtends al gaat pieken, heeft dat ook effect op hoe je dan de rest van je dag doorkomt?
Ja, maar dat is dus het second meal effect. Hè.
Ja, oké.
Okay. Puur het, even je lichaam.
Ja.
Als je dus 9 uur niet eten en je doet dat 's nachts niet eten en 's ochtends ga je eten, dan is je lichaam anders functioneel dan als jij om 3 uur 's middags datzelfde nog een keer
eten. Ja, oké, goed.
En daarna inderdaad, dan ben je het met je eens, hè, dan wordt het interessant wat eet ik dan?
Ja.
Wat kan ik dan verwerken?
Ja.
En is het dan slim om koolhydraten te verwerken, ja of nee? Fysiologisch gezien, in principe is het 's ochtends koolhydraten eten niet zo'n probleem.
Mm.
Want namelijk, je systeem kan het veel beter aan. Hè? Dus, nogmaals, als je 50 tot 75 gram glucose geeft 's ochtends, zie je een kleiner piekje dan als je dat om 3 uur 's middags doet. Een kleiner piekje is betere verwerking.
Ja.
Heel simpel.
Ja.
Het is complexer, maar dat is de conclusie die je meegeeft aan mensen die het. Maar dat wil niet zeggen, als ik dat 's ochtends 75 gram glucose wil eten, en ik doe dat 's middags nog een keer, ja, dan gaat het natuurlijk helemaal mis.
Ja, ja.
En als ik 's ochtends eieren eet, en ik doe 's middags nog een keer 75 gram glucose, dan gebeurt er heel wat anders.
Mm-hmm.
Dus dat is
tweede. Ja, dat is dat second meal effect.
Ja, dat is dus de samenstelling van je maaltijd heeft een effect op de verwerking van de volgende maaltijd.
Ja.
Dus het second meal effect is dan de maaltijd na de eerste. En ik zeg wel, er is ook nog een last meal effect. Want kijk, wat eet je dan? Vooral als je kijkt naar wat eet je.
Ja.
En dat komt daarnaast misschien ook wel hoe laat eet je. Maar als je je laatste maal bijvoorbeeld heel koolhydraatrijk maakt,
ja,
dan zie je dat je 's ochtends alweer minder effectief reageert op een glucose-challenge.
Ja, ja.
En dat is allemaal, laten we zeggen, niet het is niet dramatisch, het is niet heel groot, maar je ziet gewoon verschillen in de piek. Het is als je 's avonds koolhydraatrijk eet, heb je 's ochtends een hogere piek dan als je...
En je ziet het ook gedurende de nacht, want wij werken veel met Freestyle Libre. We zien gewoon dat als mensen een hoge piek 's avonds hebben, ja, die nacht die gaat nog alle kanten op. Dus ook weer effect op slaap, dat heeft natuurlijk weer effect op je bloedsuiker de volgende dag.
Ja, juist.
Dus dat werkt natuurlijk gewoon door.
Ja, ja, dus dat is wel bekend, hè? Ik vind het leuk om te benadrukken. Dit is wel in de jaren 60, 70 vorig jaar.
Maar we doen er zo weinig mee.
We doen er helemaal niks mee.
Terwijl, we weten het.
Ja,
toch?
We weten het. Ja. En ook die combinatie, wat je ook zegt. Een studie, een prachtige studie uit 1958 volgens mij. En dat zijn allemaal getekende grafieken. Dat is ook bijzonder als je in de literatuur kijkt. Wij hebben nu allemaal Excel en weet je wat van manieren. Maar dat zijn gewoon getekende grafieken. En dan, de glucosemeting is al heel oud, hè. Die komt al in de 19e eeuw, kon al glucosemeting. Insuline natuurlijk veel later, maar dan gingen ze mensen wat geven en dan gingen ze glucose meten in bloed. En dat waren meestal nog volwaardige maaltijden ook, hè, dus aardappelen of dat soort zaken. En dan gingen ze inderdaad aardappelen en dan gingen ze er groente aan toevoegen. En dan gingen ze daar vlees of vet aan toevoegen.
Ja.
En dan zie je gewoon dat die piek gewoon zo langzamerhand naar beneden gaat.
Ja.
En prachtige studie. Ja, dat ver voordat ik geboren was, dat zeker voordat jij geboren was.
Ja.
En dat zegt zoveel over de fysiologie.
Ja.
Maar dat zijn we allemaal vergeten of willen we niet meer zien.
We doen er niks mee. Mijn 4 jaar voeding en diëtetiek, later ook mijn master, niks hierover gehad.
Nee.
Terwijl dat het gewoon de basis is van hoe je lichaam reageert op voeding en welke keuzes we dus zouden moeten maken.
Absoluut.
Ja. Dus het is ontbijten als een keizer, maar niet per se hoog in koolhydraten.
Nee, niet per se.
Nee.
Als je het wil doen, dan kan het. Dat is in principe. Maar je moet je realiseren dat dat andere effect heeft op je lunch of je late lunch. Of je...
Ja, en zeker als het natuurlijk en dan dus meerdere eetmomenten zijn en ze zijn allemaal koolhydraatrijk, ja, dan wordt het natuurlijk een enorme optelsom aan het einde van de dag. Dus dat je dan vermoeid bent en last hebt van een dip en aankomt, dat is dan natuurlijk niet zo gek.
Nee.
Nee.
Als je dan lam en ellendig op de bank zit te Netflix, ja, dat komt ergens anders van.
Ja, dus dan wil je eigenlijk gewoon kijken van, joh, zijn de maaltijden volwaardig? En dan dus die maaltijdsfrequentie naar beneden.
Ja.
Is er nog, want je noemde het al even kort van, oké, dus de timing wat betreft ook de laatste maaltijd. Je zei na 10 uur verwacht je toch eigenlijk wel dat je ook in die vetverbranding zit gedurende de nacht. Wat zou het laatste moment zijn of hoe lang voor het slapen gaan wil je eigenlijk gewoon niet meer eten?
Ja, er is er heel veel discussie
over. Ik maak het weer zwart-wit, maar...
Ja, maar er is heel veel discussie over. Ja. Vaak wordt er gezegd 8 uur 's avonds, hè.
Mm-hmm. Ja, dat is ook zo, want iedereen gaat op een ander moment naar bed, dus dat vind ik dan...
Ja, maar dat maakt fysiologisch niet zo uit, hè.
Ah, oké.
Dat is ook het interessante wat...
Ja.
En noem het bioritme, of noem het de biologische klok, of hoe je het wil noemen. Ja, licht is een grote beïnvloeder. Waarom moeten we het liefst, als we wakker worden, zoveel mogelijk zonlicht opnemen? Is onder andere ook om onze biologische klok, circadiane ritme, zeg maar, even goed te synchroniseren met de zon.
Ja.
Dat betekent dus ook trouwens dat winters en zomers zijn natuurlijk totaal andere ritme.
Ja. Dus als je al zou zeggen van, oké, dat moet voor 8 uur 's avonds, dat zou in de zomer al anders zijn dan in de winter dus. Ja.
Want het meeste grote tegenargument, ja, maar als ik naar Zuid-Spanje ga of naar Griekenland, dan gaan ze pas om 10 uur 's avonds eten.
Ja.
Nou, dat klopt.
Maar ze hebben ook langer zon, langer licht.
Ze hebben langer zon en ze hebben geen ontbijt.
Nee. Dus ze hebben alsnog een langere vaste periode.
Ze hebben altijd wel langer vaste periode.
Boeiende, ja.
Ja, maar daar zit dus ook die nuance in.
Ja.
Dus laten we zeggen, dat ritme van dag en nacht, verschuift natuurlijk met de seizoenen, heeft een heel groot invloed. Maar de twee na grootste beïnvloeder, misschien bijna gelijk aan licht, is iets in je mond stoppen.
Hmm.
Dus zodra jij gaat eten,
gaat
jouw systeem aan.
Hmm.
Ja. Hey, wacht even. Er is wat aan de hand. Dus als het donker is, of als jouw jouw natuurlijke ritme, weet je, om 10 uur in bed gaan is, zeg maar eventjes, of dat zelfs 11 uur. Dan kan je het hebben over je zenuwstelsel, sympathisch, parasympathisch, omschakeling, alles wat er gebeurt, melatonine, verhogingen, wat er allemaal gebeurt. En zodra je dan weer wat eet, dan gaat die systeem weer,
kom je weer naar alert mode?
Nee, maar we zitten toch niet in rust, hup.
Okay,
dus dan gaan we even pieken. En één interessante observatie is, misschien weet je misschien wel, maar 's avonds zijn we kouder qua lichaamstemperatuur dan overdag. En die afname van lichaamstemperatuur, het gaat niet over graden, hè, maar dat is maar tientallen graden, tiende van graden verlaging, is essentieel om te slapen.
Ja.
Om in slaap te komen.
Ja.
Wat doet eten, ongeacht wat je eet, is warm worden.
Mm-hmm. Dan komt natuurlijk energie vrij.
Ja.
Ja.
Ja. En zodra je warm wordt, dan kan je moeilijk in slaap komen. Mm. Dus dan duurt het veel langer voor het moet eerst verwerkt zijn.
Zouden we kunnen zeggen, eet gewoon niet als het buiten donker is?
Of ben ik dan hebben wij natuurlijk een beetje een issue in de winter. Hè? Dan is
we hebben heel weinig tijd om te eten. Hoe zit dat dan? Want eigenlijk, dus als ik dit zo hoor, is dat wel wat je in zekere zin zou willen doen.
Ja.
Is het, denk je, ooit zo, is het onze natuur om dus eigenlijk dan gewoon ook een korter eating window wat dat betreft te hebben in de winter?
Ja, sowieso zouden we een kortere living
window moeten hebben. Ja, gewoon
een werkwindow moeten hebben. Want alles wat artificieel licht en zo doet natuurlijk ook weer heel veel. Dus als je om 6 uur opstaat midden in de winter, dan gooi je het licht aan. Terwijl de zon pas, 8:30 of 9:00 opkomt, dus dat is het 3 uur later. Dat doet wat.
Ja.
Of als je 's avonds licht aangooit, vooral kunstmatig licht, zeg maar.
En dus ook eten, wel dat de zon eigenlijk al lang onder is.
Ja, nou is de vraag of moet je dan niet meten als de zon onder is. Nou ja, ik denk niet dat dat per se nodig is in de winter, maar zeker, dus richting de avond, zo minimaal mogelijk. En dat zijn dan zeg ik 1,5 tot 2 uur voordat je gaat slapen, moet je zeker niets meer eten of drinken zelfs.
Ook geen water?
Ja, dat, sommigen zeggen dat. Okay. Ik heb het al wel eens gehoord. Ik moet zeggen dat zelf heb ik daar niet zo'n. Ben ik natuurlijk bewust, onbewust. Nee, ik heb er niet zoveel last van.
Nee, met eten merk ik, let ik er wel op, maar ik neem wel gewoon nog thee voordat ik ga slapen.
Ja. Ja,
maar zou je dan dus ook zeggen, om toch nog eventjes, want dat verwarmt ook weer. Dus is het dan niet zo slim om 's avonds te doen?
Nou ja, dat is, dat zou...
Oké, boeiend.
Maar de periode is natuurlijk wat korter.
Mm-hmm.
Want vochtverwerking is natuurlijk ietsje sneller dan vast voedsel.
Nou, ik drink wel een 1/2 liter warme thee.
Ja.
Dus dat is best wel wat hitte.
Dat is best hitte, ja.
Oké. Dat is wel, dat is een interessante om rekening mee
te houden. En natuurlijk, weten we ook vanuit de fysiologie, dus als je wil afkoelen, dan moet je niet onder een koude douche staan.
Nee.
Dan moet je onder een warme douche staan.
Hetzelfde met drinken, toch? Dat je in de zomer, ik drink altijd warme thee in de zomer, ook in de winter, maar dus zeker ook in de zomer.
Die wordt even tijdelijk warm, maar dan ga je het systeem in een verkoelingsfase.
Ja,
dus ik denk dat je sneller in een koelere fase komt, waardoor je wel die temperatuursdaling krijgt in je lichaamstemperatuur.
Oké, dus ik kan mijn thee blijven drinken, maar dus wel slim om in ieder geval, 8 uur is misschien iets extreem, maar in ieder geval 2 uur voor het slapen gaan gewoon niet te eten.
Ja. Dus en als je kijkt naar de eetmomenten in de VCP, zeg maar, dan zie je dus inderdaad dat er tussen, laten we zeggen, 6 uur en 10 uur, 11 uur 's avonds zit nog best wel een hoge frequentie aan eetmomenten.
En dat wat mensen vaker doen dat, dus.
Een toetje later of even laten uitbuiken en dan nog een keer toetje eten. Dus en daar zit, goed, ook persoonlijk instelling. Ik bedoel, als je nachtdiensten draait, is het natuurlijk wel heel anders. Mm-hmm. Iemand die in nachtdiensten werkt, dat is een heel andere, misschien niet helemaal, hè, maar daar kan je andere dingen bij bedenken dan iemand die alleen maar overdag.
Ja, aan de andere kant, het bioritme blijft bioritme ook voor iemand in de nachtdienst. Ja. Maar ja, waar je dus eigenlijk gewoon al veel baat bij hebt. En wat ik ook altijd als advies geef. Van joh, dat toetje of die zoetigheid die je 's avonds nog wil nemen. Plak dat in ieder geval eens aan je avondmaaltijd. Want ja, dan heb je en dat laatste moment niet meer. Het wordt één eetmoment. Dus ook wat betreft je bloedsuiker een stuk beter. Ja. Je hebt natuurlijk vet dan waarschijnlijk van tevoren gehad. En wat eiwitten wat je hoofdmaaltijd was. Dus dat is sowieso natuurlijk al een makkelijke stap om die gewoon bij elkaar te koppelen. Nee, absoluut. Ja. Zijn er andere dingen waar we rekening mee kunnen houden wat betreft timing?
De maaltijdgrootte hebben we al een beetje gehad. En dat, de eerste maaltijd, de grootste maaltijd, is wel wat echt wel geld. En of dat nou 8 uur 's ochtends is of 10 uur 's meer 's ochtends of 12 uur 's.
Want wat vind je dan van het idee eet een uur na opstaan?
Ja, dat is een...
Ik heb soms in de praktijk, dat ik zeker bijvoorbeeld bij schildklierproblemen, dat ik denk, ja, ga dat vooral maar doen.
Ja, maar dan heeft het dus een andere oorzaak.
Ja, oké, okay, nou is het wel weer een diagnose wat je eerder zei. Ja, oké. Okay.
Dus als, in principe, opstaan, dat weten we ook allemaal, hè. Opstaan is, wat eerst wat omhoog gaat, is ook adrenaline, cortisol, bloeddruk gaat omhoog. Bloedsuiker gaat omhoog, insuline moet vrijgeven. Er gebeurt van alles bij het opstaan.
Mm-hmm.
Dat is een deel van je ritme. Is heel belangrijk. En heel simpel om uit te leggen is natuurlijk, als jij 8 uur gelegen hebt en je moet gaan opstaan, dan moet er wel wat gebeuren. Want
als je licht is,
en je gaat staan, dan ben je licht in je hoofd. Nou, iedereen die kinderen heeft, die kent het ook. Als er wat gebeurt midden in de nacht, schiet die stressrespons in. Mm-hmm. Dan kan jij opstaan en je kan naar je kind toe.
Ja.
Of nou, of wat anders wat gebeurt met
je. Naar je hond.
Ja, dus je maakt uit. Of buiten op straat of wat. Maar die stressreactie zorgt ervoor dat je lichaam daar klaar voor is.
Ja.
Is het dan goed om meteen te gaan eten? Misschien net niet.
Om die stressreactie juist ook eerst even naar beneden laten komen.
Ja, laat dat even zakken. En ga dan ontbijten. Hetzelfde, nou ja, we hebben het al over drinkontbijtjes gehad, zeg maar. Ja, dat is geen ontbijt.
Nee.
Dat is heel simpel. Ja. Drinken, en dat is misschien ook wel belangrijk bij, hè, dat realiseer jij ook volgens mij heel goed. Eten en drinken zijn twee verschillende zaken. Mm-hmm. Dus als je het al over timing hebt van eten, en dan wordt er bijvoorbeeld vla of zo, wordt ook wel eens tot een eetmoment. Ja, maar dus, vla is niet eten, hè, dat is drinken.
Je hoeft niet te kauwen.
En eten en drinken zijn gewoon, ook fysioloos gezien, zijn totaal twee verschillende processen.
Ook die je gescheiden wil houden, want daar zijn natuurlijk ook genoeg meningen over van oké, eten en drinken ook niet te veel tegelijk.
Ja, dan gaat het over verdunning bijvoorbeeld van verteringsenzymen en dat soort dingen. Of zelfs de uitwassen van je verteringsenzymen, waardoor eten wat minder verteerd wordt. Kan ik me van alles bij voorstellen. En ik denk dat het systeem best wel slim is om dat op te vangen.
Okay.
Als er niks aan de hand is.
Ja.
Als er wat aan de hand is, dan zou het kunnen zijn.
Maar goed, misschien niet 2 liter bij de maaltijd drinken.
Dat zou
gewoon niet de zijn, extreme maar, er een beetje uithalen.
Ja, als je van tevoren 2 liter drinkt, is denk ik ook niet heel handig. Dus daar zit maar. Een drinkmoment is geen eetmoment.
Mm-hmm.
Dat is misschien het belangrijkste bij als je dan. Of wanneer eet je.
Zo'n
drinkontbijt bijvoorbeeld. En ook een smoothie, hè. Ik bedoel, prima wat er allemaal beschikbare mineralen, vitamines, et cetera in zitten. Maar het blijft drinken.
Ja.
Het is geen eten. Vezels die erin zitten worden verpulverd en wordt allerlei aan gedaan. Is anders dan als ik, laten we zeggen, wat je erin stopt. Voor mij stop je spinazie in.
Mm-hmm.
Als ik blad eet of gepureerde spinazieblad, dat zijn 2 verschillende zaken.
Ja.
Ook daar weer, prachtige studie, 1972. Met appel en met sinaasappel ook trouwens. Ja, dus appelpuree, sap.
Ja.
Nou, hè, dus steeds naar.
Ja, steeds minder vezels
minder,
eigenlijk.
Minder
ja,
appel, zeg maar.
Ja.
Fysiologisch gezien, glucosepiek, insulinepiek zijn 2 totaal verschillende dingen. En dat gebeurt al bij puree.
Ja.
Dus een appel eten met alles wat je in je mond kan kouwen. En appelmoes, zeg maar, is heel simpel.
Ja.
Dus 's ochtends, als je systeem in ieder geval goed wil aanzetten, is eten altijd het beste. Mm-hmm. En eten is wat mij betreft de kaken gebruiken en de tanden gebruiken om te kouwen.
En dus ook een vorm van eiwit, toch? Die je op dat moment
binnenkrijgt. Zeker, ja.
Want dat is natuurlijk ook snel, zeker als het dus inderdaad een drinkontbijt is. Ja, er zit nauwelijks eiwit in. Het zijn vooral koolhydraten die je op dat moment binnenkrijgt.
Koolhydraten, soms nog wat in dat vezels of dat soort dingen erbij. En misschien natuurlijk vetten die nog doorheen zitten.
Ja.
Inderdaad, eiwitten zelden. Ja. Of je moet inderdaad dan een beetje exotische smoothies gaan maken.
Of er iets van eiwitpoeder doorheen doen. Maar goed, dat heb je nog steeds niet. Dat je een Turkje kaken gebruikt. Dus inderdaad werkelijk eetmoment.
Nee, het blijft anders. En dat is puur ook de vertering en de snelheid van vertering speelt daar een rol bij. En dat is het eerste gedeelte van de darmen opname of het laatste gedeelte van de darmen opname. Als je kijkt naar smoothies en laten we zeggen fastfood of ultra-berg voedsel, welke definitie je daar aan wil geven, dat is er allemaal opgericht om zo snel mogelijk opgenomen te worden.
Mm-hmm.
Maar onze fysiologie is juist opgericht om het, je hebt niet voor niks darmen van, is het 9 meter, is het 10 meter, dat maakt me niet, je hebt niet voor niks die hele darmen. Als je kijkt naar verzadigingshormonen, darmhormonen in de kinders. Lokalisering van de cellen die dat aanmaken in je darm, die zitten niet in het eerste gedeelte van je darm. Die zitten veel meer in het laatste gedeelte van de dunne darm en het begin van de dikke darm.
Ja.
Dus onze fysiologie zegt gewoon van, we moeten voedsel, we moeten wat mee doen.
Ja.
We moeten verteren en als het achteraan aankomt, denk ik, oh verrek, er is een maaltijd geweest.
En ik ben verzadigd.
En ik ben verzadigd en ik ben een paar uur verzadigd daarna.
Ja.
En als je het alleen maar op het eerste stukje focust, dan word je niet verzadigd.
Mm-hmm.
Of dan ben je even niet verzadigd.
Maar dan zit je alweer om 10 uur te denken van, joh, mijn volgende zwartje. Ja, mijn koekje. Ja. Goeie, dus eigenlijk is het belangrijk om uitgebreid te ontbijten, vooral ook je kaken daarbij te gebruiken en dus geen drinken.
Ja.
Te kijken naar je maaltijdsfrequentie, dat die niet veel te hoog is en dat je dus eigenlijk teruggaat naar 3 eetmomenten per dag.
Ja.
Of 2, zei jij in sommige gevallen.
Ja.
En dat je dus ook rekening houdt met, oké, hoe laat eet ik nog?
Ja.
En dat je dat dus liever 2 uur voor je, voordat je gaat slapen eigenlijk niet meer doet.
Dat schijnt het beste.
Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.